Goedenavond, gemeente. Wat fijn en een voorrecht dat ik hier vanavond bij jullie mag zijn en het mag hebben over Goede Vrijdag. En in deze week, de stille week, hebben we via de mail al enkele, in ieder geval dagelijks, wat berichten gekregen. Waarbij we werden meegenomen op weg naar Pasen vanuit het evangelie van Marcus. En ook daar wil ik enkele teksten met jullie over gaan lezen, maar nog niet. Mij werd opgedragen vanavond om het kort te houden. Voor mijn gevoel bijna oneerbiedig kort, maar daarom kan ik slechts enkele punten behandelen. En mogelijk dat het de komende tijd, misschien vanavond, morgen met Stille Zaterdag, dat je de tijd mag vinden om meer te verdiepen in Goede Vrijdag en wat er allemaal is gebeurd en wat er allemaal is plaatsgevonden. Ik weet niet of jullie gelovig zijn opgevoed, opgegroeid, ik wel. En als klein jongetje vond ik de benaming van Goede Vrijdag een beetje moeilijk. Je had Pasen, dat was feest en dat was gezelligheid. Je vierde de opstanding van Jezus uit de dood. Maar Goede Vrijdag ging over het sterven van Jezus aan het kruis. En hoe kon je dat nou combineren met het woordje goed? Waarom niet verdrietige vrijdag of donkere vrijdag? Maar juist op Goede Vrijdag wordt Gods goedheid volkomen zichtbaar door Jezus. Vandaag staan we stil bij wat er ongeveer 2000 jaar geleden is gebeurd. En ik wil kort toch drie punten aanstippen als het ware. En de eerste is de locatie, de plaats. En vervolgens de doodsoorzaak. En als derde het motief. En het lijkt misschien een beetje als een crime scene, als een soort van, ja, wat is het, een misdaadverslag. Maar dat is het niet. Laten we eerst naar de plaats gaan, de locatie. En ik wil jullie als het ware in gedachten mee laten nemen, eventjes naar die plek. Marcus 15, vers 22, daarin lezen we. En ze brachten hem naar de plaats Golgotha, dat is vertaald schedelplaats. Ze brachten Jezus bij de plaats Golgotha om gekruisigd te worden. Golgotha, net buiten de stadsmuren van het toenmalige Jeruzalem als het ware. Bij een van de drukkere uitvalswegen. En misschien in die tijd nog wel drukker vanwege de grote groep Joden die naar Jeruzalem ging voor Pesach te vieren. Golgotha, een bijzondere plek die God had uitgekozen. Op een van de uitlopers van de berg Moria. En die berg wordt wel een paar keer genoemd in de Bijbel. Zo ongeveer 1000 jaar voor Goede Vrijdag lezen we dat koning David op die berg de dorsvloer van Ornan kocht. En dat deed hij omdat hij werd opgedragen om een altaar te bouwen voor God. En God droeg hem dat op omdat hij verzoening moest doen voor de zonde van de volkstelling. En zijn zoon Salomo die bouwde op die plek de tempel. Wij kennen dus ook de berg Moria als de tempelberg. En zo'n 800 jaar daarvoor lezen we ook over die berg. Toen Abraham daar naartoe ging met zijn zoon Isaac. Omdat God hem had verteld, ga naar die plek. Ga, neem je zoon, je enige, die je lief hebt en offer hem daar. Op die berg waar God door een engel Abraham tegenhield om Isaac te offeren. Daar op die berg waar God zichzelf voorzag van een offer. Want Abraham vond opeens een ram in de struiken. Die berg, die Abraham ook noemde, God zal erin voorzien. Niet God heeft erin voorzien, ziende op dat offer wat hij zag, maar zal, gericht op de toekomst. En dan gaan wij 1800 jaar verder, naar Goede Vrijdag. Dat moment toen de Heere zichzelf voorzag van een volmaakt en alomvattend offer, voor eens en altijd voldoende. Zijn zoon, zijn enige, die hij lief heeft. Jezus moest sterven aan het kruis. Als verzoening voor alle zonden. Ook al onze zonden. Laten we lezen uit Marcus 15, vers 33 tot 39. Ik lees jullie voor uit de HSV. En toen het zesde uur gekomen was, kwam er duisternis over heel de aarde. Tot het negende uur toe. En op het negende uur riep Jezus met luide stem, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Dat is vertaald, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En sommigen van hen die erbij stonden en dit hoorden zeiden, zie, hij roept Elia. En hij snelde iemand toe, vulde een spons met zure wijn, stak die op een rietstok en gaf hem te drinken. En hij zei, houd op, laten wij zien of Elia komt, om hem ervan af te nemen. En roepende met luide stem gaf Jezus de geest. En het voorhangsel van de tempel scheurde in tweeën, van boven tot beneden. En de hoofd van over 100 die erbij stond tegenover hem en zag dat hij zo roepend de geest gegeven had, zei, werkelijk, deze mens was Gods zoon. Dit stuk uit Marcus 15 is een onderdeel van een wat groter gedeelte waar bij mijn Bijbel erboven staat, de kruisiging. En misschien bij u het sterven van Jezus. En dat brengt ons tot het tweede punt, de doodsoorzaak. Want als ik u zou vragen waarin Jezus is gestorven toen op Goede Vrijdag, wat zou u dan antwoorden? De kruisdood? Hij is gestorven aan het kruis, maar kwam dat door kruisiging? Laten we eens inzoomen op kruisiging. Dood door kruisiging was een van de meest extreme en gruwelijke manieren om iemand te executeren. En wat ooit door de mensheid is bedacht eigenlijk. Mensen die gekruisigd werden, die stierven een zeer langzame en zeer pijnlijke dood. Totdat ze zichzelf eigenlijk verstikten. En de armen van de gekruisigde, die werden uitgestrekt, wijd uitgestrekt. En via de handen werden spijkers door de handen en door het hout gedaan, genageld. En de gekruisigde, die moest dus het grootste gedeelte van zijn lichaamsgewicht opvangen met zijn armen. Met die spijkers, hangend. En op deze manier werd het op een gegeven moment heel moeilijk om te ademen. Je kreeg geen adem meer eruit, maar er kwam ook geen nieuwe verse lucht naar binnen. En wanneer eigenlijk het verlangen naar zuurstof ondraaglijk werd, dan kon de gekruisigde zichzelf optillen via de voeten. De voeten die ook doorboord waren door een spijker. En zo konden ze nog iets van in- en uitademen. Verder schraapte de rug van een gekruisigde bij iedere in- en uitademing langs dat hout. Waarschijnlijk ruw hout. Die rug die vaak open lag door voorafgaande geeseling. En ondanks dat, ondanks die pijn die wij hier niet kunnen beseffen, ook al vertel ik dit, kon toch zo'n kruisiging dagenlang duren. En erger nog, dan die pijn van dat lijden van Jezus, van dat fysiek lijden, waar we overigens niet heel veel in detail over lezen in de Bijbel. Erger dan dat is de pijn die Jezus moet hebben doorstaan door het dragen van de straf op de zonde, op onze zonde. Jezus was perfect heilig. Hij haatte zonde met heel zijn wezen. En dat wat hij het meest haatte, dat kreeg hij in volledigheid over zich heen. Hij was het lam van God dat de zonde wegnam. Dat zei Johannes al in Johannes 1. En Jezus werd het doel van Gods intense haat tegenover de zonde. En van de wraak die jegens de zonde die God al sinds het begin van de wereld heeft opgebouwd en ook nog die nog zou moeten komen. Jezus kwam geheel alleen te staan tegenover het gewicht van alle zonden van de wereld. En hij moest die pijn dragen van Gods toorn. Onvoorstelbaar. En als we dan teruggaan naar dat fysieke lijden aan het kruis, die verstikking die zo lang kon duren. Als je eigenlijk geen lucht meer in je longen hebt, kan je dan nog roepen met luide stem. En we lezen duidelijk in de evangeliën dat Jezus, zeker met de laatste kruiswoorden, riep met luide stem. Lucas 23, vers 46 staat. En Jezus riep met luide stem en zei, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En toen hij dat gezegd had, gaf hij de geest. Jezus had de volledige periode en ook op dit moment de regie. Zelfs het tijdstip was op detail de juiste tijd. Jezus stierf, zo op het 9e uur lezen wij. En dat is toevallig het tijdstip waarbij in de tempel de priesters begonnen met het slachten van de offers. En hoogstwaarschijnlijk de Pesachlammeren. En als een priester een Pesachlammer offert, en het waren er veel, dan zei hij daarna, het is volbracht. En daar net buiten de tempelmuren was Jezus. Die riep met luide stem, het is volbracht. Hij beval zijn geest in de handen van de Vader. Het leven werd hem niet ontnomen, maar hij legde zijn leven af. En we lezen in Markus 15, vers 39, we hebben het net al gelezen. En de hoofdman over 100 die erbij stond tegenover hem en zag dat hij zo roepend de geest gegeven had, zei werkelijk, deze mens was Gods zoon. Als iemand op die plek van de toeschouwers als het ware tijdens die kruising iets wist en verstand had van kruisigen, dan was het die hoofdman. En hij wist dat het onmenselijk was om op die manier met luide stem de kruisdood te sterven. Jezus stierf niet door het kruis, maar hij stierf aan het kruis. Waarbij hij zichzelf offerde als plaatsvervangend offer voor onze zonde. Dat vieren we met Goede Vrijdag. En is dan de plaats belangrijk? Of de doodsoorzaak? Ja, maar er is nog iets belangrijker. Waarom moest dit gebeuren? Waarom deed Jezus het? Wat is het motief, zou je kunnen zeggen? En tussen de regels door is dat natuurlijk al een klein beetje te sprake gekomen. God had na de zondeval in Genesis 3, of tevoren eigenlijk al, God had een reddingsplan. Hij wilde de verbroken relaties tussen de mens en God herstellen. En hij zond zijn zoon, zijn enige, die hij lief heeft, Jezus, om op aarde zonder zonde te leven en te sterven voor onze zonde. De zonde die volgens Gods rechtvaardigheid betaald moest te worden met de dood. Jezus stierf in onze plaats, zodat de relatie tussen de mens en God weer hersteld kon worden. Zodat wij gered kunnen worden en kunnen gaan leven tot eer en glorie van Hem. Hij is onze plaatsvervanger door Gods liefde voor ons. Zijn offer bracht ons redding en dat is het goede nieuws. Daarom Goede Vrijdag en met Pasen vieren we zijn opstanding. Goede Vrijdag. Als u aan een rabbijn of een orthodoxe jood zou vragen wat goed betekent, dan zou hij waarschijnlijk zeggen volgens Gods wil. En als je dat zo bedenkt, dan krijgt daarmee Goede Vrijdag misschien ook een duidelijker licht. Het was Gods wil vrijdag. De vrijdag naar Gods wil. Dit was zijn reddingsplan. De openbaring van het geheimenis. Waar het Oude Testament naartoe verwijst en het Nieuwe Testament naar terug verwijst. Moest het allemaal op deze manier? Ja. Want als er een andere manier was die goed was, volgens Gods wil, dan had God dat gedaan. Maar deze weg was Gods wil. Begrijpen we dan alles van Goede Vrijdag? Er zijn nog zoveel meer punten waar we ons in kunnen blijven verdiepen. En zoveel meer avonden en uren waar we kunnen graven. En dan denk ik dat we nog steeds niet de volledigheid en de volheid kunnen vatten van Gods werk. En hoe zijn karakter daarin afgeleid kan worden. Verzoening door Jezus aan het kruis was niet een absolute noodzaak van God. Het was niet dat hij het niet zonder de mens kon, maar hij wilde niet zonder. Want al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Wij zijn gered en die redding die was nodig. Door Gods rechtvaardigheid moest er rechtvaardig gehandeld worden. Afgerekend worden met die zonde die sinds de zondeval al zo aan ons trok en nog steeds. Waarbij als het ware vanaf Genesis 3 de mens in de hof van Eden zei tegen God, niet uw wil, maar mijn wil geschieden. En dat doen we eigenlijk nog steeds. Maar Jezus bracht erin verandering. Hij, zonder zonde, die Goede Vrijdag doorstond en zei in de hof van Gethsemane, Vader, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En we lezen in Hebreeën 12, vers 2, dat Jezus om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen heeft en nu zit aan de rechterhand van de troon van God. Jezus keek naar de vreugde die voor hem lag en daarom kon hij de wil doen van God, van zijn Vader. En zo mogen wij ook in het aardse leven uitkijken naar de vreugde die voor ons ligt. Door het offer van Jezus. Continu groeiend naar het evenbeeld van Jezus tot eer en glorie van God. Laat ook ons gebed zijn. Vader, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. God voorziet en hij heeft voorzien in en door Jezus. God is goed. Amen.